Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee G.P.M. van der Linden uit Dokkum. Gerard Putters is de organist. Dan broeders en zusters komen we tot de orde van de morgendienst, van de middagdienst. Zover zijn we al. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 98... Daarvan de verzen 1 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 98, de verzen 1 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 67. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 67, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed zingen we het lied van de zondagschool. Dat is psalm 92. Vers 1. In de nieuwe berijming. Psalm 92 vers 1. In de nieuwe berijming zingen we na het gebed. Het lied van de zondagschool. Na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 330. Uit het liedboek Gezang 330 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging. Psalm 87. De verzen 3, 4 en 5. Psalm 87, de verzen 3, 4 en 5 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, psalm 64, vers 10. Psalm 64, vers 10 zingen we na de inzameling van de gaven. En na de geloofsbelijdenis tot slot uit het liedboek. Gezang 481. De verzen 1 en 2. Uit het liedboek Gezang 481, de verzen 1 en 2 zingen we tot slot. De schriftlezing is eveneens weer uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 18. De verzen 18 tot en met 28. De schriftlezing. Handelingen hoofdstuk 18, de verzen 18 tot en met 28. De tekst is van het genoemde schriftgedeelte, vers 24. Van het genoemde schriftgedeelte, vers 24, is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en ga tot volgende week zondag. Let wel, de morgendienst begint volgende week zondag om 9:30. Om 9:30, dus om 9:15 bij Leven en Welzijn zijn we hier weer. Om 9:15 aanstaande zondag. Broeders en zusters, goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, broeders en zusters, gasten, jongelui, al hartelijk welkom in deze middagdienst, waarin zal voorgaan dominee GPM van der Linden uit Dokkum. Er zijn voor de rest geen mededelingen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 98, de versen 1 en 3, Nieuwe Berijming. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit loslaat het werk van zijn goddelijke hand. En die God zegt tegen u en jou, voor jou is er barmhartigheid, genade en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Christus Jezus de getrouwe getuige. De eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen een Pinksterpsalm 67, het eerste en het tweede vers. De volken zullen u belijden, u loven, o God, allen te zaam. 67, 1 en 2 uit de nieuwe psalmbereiding. Eerst samen vragen of de Heer ons wil zegenen in deze dienst. Genadige en barmhartige Heere, dank u wel dat het Pinksterfeest is geweest. Dat u uw Heilige Geest hebt uitgestort op alle discipelen. En niemand oversloeg, ook niet degene die misschien niet zo goed als Petrus konden spreken, of niet zoals Paulus een enorme theologische kennis hadden, maar dat u iedereen kon gebruiken in uw dienst. En zo is het nog steeds. Vorige week hebben we herdacht dat u bijna 2000 jaar geleden uw Heilige Geest uitstortte. En het kenmerk van uw Heilige Geest is dat hij niet kijkt naar wie wij zijn en onze bekwaamheden. Maar als hij in ons komt wonen, dat hij alles meebrengt. Dat hij ons bekwaam maakt. Daar kun je wel eens mee zitten. Ik denk ook aan jongeren in deze tijd die echt van harte u willen dienen. Maar naar zichzelf kijken en misschien redeneren, wat betekent ik nou voor God? Hoe kan hij mij nu gebruiken? En die daarom misschien aan het ploeteren zijn om beter te worden, acceptabeler voor u. Vanmiddag mag de boodschap zijn, niet wie jij bent, maar hoe je hart is. Daar gaat het om. Heren, wilt u dan ook vanmiddag het woord voor ons openen? Onze rijke bemoediging daaruit geven? En als nodig is, ons ook corrigeren. En brengen op de weg van uw heil. Want we zijn hier bij elkaar, in deze eredienst, om ons leven u aan te bieden. Om u te eren en te dienen. De kerkdienst is niet om iets te halen, maar om ons leven aan u te wijden. Om u te danken en te loven. Voor wat u gaf en geeft, om wie u bent voor ons. En ons leven in uw dienst te stellen. En dan bidden wij om uw Heilige Geest. Kom, woon en werk in ons midden. Wil ons alle zegenen. Bidden voor de leiding van de zondenschool. Geef hen ook uw bekwaammakende genade. We bidden, Heer, of u wil zijn bij alle die een taak hebben in deze dienst. Wil door ons bezig zijn voor u uw naam verheerlijken. Want als we dat merken, zullen we zelf gezegend worden. Kom, Schepper Geest, woon en werk in ons midden. Uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan zingen het lied van de zondagsschool. Het is altijd nog mooi dat dat hier de zondagsschool heet. Ik heb gemeentes gehad waar het kindernevendienst heet. In Dokkum heet het kinderkerk. Maar de bedoeling is allemaal hetzelfde. We willen onze kinderen graag wat meegeven vanuit Gods woord. Opdat ze jong reeds weten wie God voor hen wil zijn. We gaan zingen het lied van de zondagsschool, Psalm 92, vers 1 uit de Nieuwe Berijming. Vanmiddag luisteren we naar Gods woord dat op ons toekomt vanuit Handelingen 18. Handelingen 18, en daarvan lezen we het vers 18 tot en met 28, tot het einde. Paulus is in Korinthe aangekomen. Daar heeft hij voor zijn doen lang gewerkt, 1,5 jaar. Hij heeft daar een gemeente gesticht. En op laatst komen er zoveel tot geloof dat de vijanden, de Joden, een oproer tegen Paulus en de gemeente organiseren. En na die oproer gaat Paulus terug. En dan lezen we in vers 18. En nadat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrië, vergezeld door Priscilla en Aquila, nadat hij te Kenchreë zijn hoofdhaar had laten afknippen, want hij stond onder een gelofte. Ze kwamen te Efeze aan en hen daar achterlatende ging hij zelf naar de synagoge en hield besprekingen met de Joden. Hun verzoek echter om langer te blijven wilde hij niet in, maar hij nam afscheid en zei: zo God wil, kom ik bij u terug. En hij vertrok over zee van Efeze. En hij kwam te Caesarea, ging aan land en groette de gemeente en ging naar Antiochië. En toen hij daar een tijd lang geweest was, ging hij weer weg en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatië en Frigië om al de discipelen te versterken. En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de schriften, kwam te Efeze. Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren, en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaïe wilde oversteken, moedigden de broeders hem daartoe aan en schreven aan de discipelen dat ze hem vriendelijk moesten ontvangen. Deze daar aangekomen was door Gods genade van veel nut voor hen die geloofden. Want onvermoeid streed hij de Joden in het openbaar en bewees hun uit de schriften dat Jezus de Christus, de Messias, is. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We gaan zingen uit liedboek 330, 1, 2 en 3. Uitgangspunt voor de preek van vanmiddag is het curriculum vitae, oftewel de doopzeel van Apollos. Dat is vers 24 en 25. En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de schriften, kwam te Efeze. Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. Zingen als antwoord op de preek Psalm 87, 3, 4 en 5 uit de oude psalmberijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Weet u het verschil tussen de kerk en een vereniging? Weten jullie dat? Het verschil tussen kerk en een vereniging? Nou, niet zoveel denk ik. Van de kerk kun je lid worden, van een vereniging kun je lid worden. De kerk moet je contributie betalen. Een vereniging moet je contributie betalen. Betaal je niet, krijg je een aanmaning op de vereniging. Betaal je niet in de kerk, krijg je ook wel een aanmaning. Misschien noemen we wat anders, maar... Een vereniging kom je bij elkaar omdat je eenzelfde hobby hebt. Maar in de kerk heb je ook dezelfde hobby, hè? Een vereniging heeft een bestuur... Kerk heeft ook een bestuur, kerkenraad. Is er een verschil tussen kerk en een vereniging? Ja, want inderdaad, we kunnen dat wel wat anders noemen. Aan de kerk betaal je natuurlijk geen contributie. Het zijn vaste vrijwillige bijdragen. Maar we staan wel zelf voor de zaak om de kerk financieel draaiend te houden. En dat van dat bestuur, dat klopt natuurlijk ook niet, hè? Want een kerkraad is geen bestuur. Dat zijn mensen die door God aangewezen worden om leiding te geven in de gemeente. En van een vereniging word je lid, omdat je interesse hebt in die hobby, volleybal, voetbal, schaken. Maar in een kerk word je geen lid, omdat je daar interesse voor hebt. In principe word je in de kerk lid door geboorte. Dus dan kies je er niet zelf voor. Maar God plaatst jou in die gemeenschap van de kerk. Dus in feite, ik deed wel alsof, maar er is in feite helemaal geen overeenkomst tussen de kerk en een vereniging. Het is ook niet zo dat je in de kerk geschrapt wordt als je geen contributie betaalt. Want het gaat niet om het lid zijn, maar het gaat om een ledemaat zijn. Beetje jammer dat dat woord weg is uit onze samenleving, maar ik denk dat we allemaal wel weten wat een ledemaat is. Je ledematen, dat zit aan je lichaam, een deel van het lichaam. Lid, dat heeft echt iets te maken met... Ja, lid zijn van en contributie betalen. Maar in de kerk ben je een ledemaat. God heeft een plan met je met jouw leven. Jij zit in de kerk niet toevallig. Je kunt het zo zeggen met Psalm 139. U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. U hebt mij wonderbaarlijk gemaakt. Dat alles stond al in uw boek geschreven. Je kunt zeggen met Psalm 139... In dat grote boek van God heeft hij een bladzij voor jou en voor uw leven. En daarin heeft hij geschreven welk plan hij met uw en jouw leven heeft. Voldoe jij aan dat plan van God? Ja, ik weet niet zo goed wat God met mij van plan is. En ik zei het in mijn gebed al, je kunt nog wel eens tegen mensen aanlopen die... Zo makkelijk dingen doen of zeggen. En ja, jij kan niet zo makkelijk uit je woorden komen. En Die mensen zijn altijd zo actief hierin betrokken en daar. En ik moet altijd even op gang komen. Toch is dat nou juist het geheim van de kerk. Want kijk, in een vereniging wordt er van je verwacht dat je er wat voor doet. Doe je er niks voor, dan kun je misschien donateur worden, maar dan word je geen lid meer. In de gemeente van Jezus Christus gaat het niet om wat je doet, maar waar je hart zit. En waar je hart zit, wanneer dat verbonden is met hem die het hoofd van de kerk is, met Jezus Christus, dan komt er vanzelf wat uit jouw handen. Wat dan? Heel verschillend. Want kijk maar eens rond in de kerk. We zitten hier met heel verschillende mensen. Vanmorgen wel in de kerkraad nog even gezegd. Het wordt voor mij vanaf de kansel wel steeds dunner voor de gezichten die ik herken van vroeger. Maar toch weet ik dat u, net zoals in Dokkum, heel verschillend bent. De een is zacht van karakter. De ander is snel bewogen met nood. Er zijn broeders en zusters die liever eerst de kat uit de boom kijken. Er zijn er die stevig uit de hoek kunnen komen, een ferm oordeel hebben, een ander heel schuchter, en zo kan ik doorgaan. Er is ook een groot verschil in opleiding, in werk, in intelligentie, in interesses. Maar dat is nou juist ook het mooie in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want wat de een heeft, dat hoeft de ander niet te hebben. En je mag juist, zegt Paulus in 1 Korintiërs 12... een aanvulling zijn. Een oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb jou niet nodig. Voelt ook niet tegen het hoofd. Samen vorm je het lichaam van Christus. En samen leef je uit één bron. Dat is namelijk de genade. Want wat wij allemaal gemeen hebben, is dat wij allemaal zondige mensen zijn. Die moeten leven van de genade van God in de Heer Jezus Christus. Als Hij niet voor ons gestorven was, was het voor ons een hopeloze zaak. Hadden we geen toekomst en uitzicht. Juist de verscheidenheid in de gemeente maakt dat die gemeente zo uniek is. Geen vereniging, geen club. Maar samen zondaar. Maar dan in de grote verscheidenheid. En dat mag ook. En dat wil ik nou graag met u vanmiddag uit de doeken gaan doen. Aan de hand van die bijzondere figuur, die Apollos, die we hier getekend zien. Apollos. We hebben drie gedachten erbij. Schriftgeleerde, ongeleerde en Godgeleerde. Dus Apollos tekenen we als schriftgeleerde, als ongeleerde en als Godgeleerde. Die Apollos die we hier tegenkomen, dat moet toch wel een heel bijzonder mens zijn geweest. We lezen in 1824 een zekere Jood genaamd Apollos. Dat verraadt al wel wat. Hij kwam uit Alexandrië, dat was toen de hoofdstad van Egypte. En Alexandrië was ook in het Jodendom ontzettend bekend, want daar stond een van de beroemdste rabbijnse scholen. Als je daar je opleiding als rabbijn had gehad, dan was je beroemd. Daar zat in die Alexandrijnse school ook een enorme richting van de gaven van het spreken. Dat had Apollos ook. Het was een man van het woord. Hij kon vurig spreken. En staat er nog eens bij, hij was doorkneed in de geschriften. Dus hij kende de Bijbel van binnen en van buiten. En zijn naam op zich is ook al heel bijzonder. Want het was een echte Griekse naam. De speculaties daarover zeggen dat hij misschien een Joodse of een Griekse vader heeft gehad. Anderen zeggen van, ja, hij is bekeerd. Hij was eigenlijk een mondaine Jood die later bekeerd is. Dat zijn allemaal dingen die wij niet weten. Hij heeft in ieder geval een pure eigentijdse Griekse naam. Apollos, de god van de liefde. Daar was hij naar genoemd. Deze Apollos uit Alexandrië was doorkneed in de schriften en hij was vurig van geest, staat er in vers 25, en hij leerde nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had. Ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. Je kunt dus in feite van deze man zeggen een heleboel positieve dingen. Geleerde man, bekneed in de schriften, vurig van geest, die ook nog eens op een vurige wijze heel duidelijk bewijst dat Jezus de Messias is. Dus die tegen de Joden zeiden, zit nou niet te wachten op die Messias, want die Jezus, of die Messias die jullie verwachten, is in Jezus gekomen. Maar er staat ook iets anders bij. Zo vurig hij was, hij kende deze Jezus niet. Hij kende Jezus wel en de bewijsplaatsen om Jezus heen. En hij kon op een excellente manier uitleggen dat Jezus in het Oude Testament voorspeld was. En dat alles wat er gebeurd was en voorspeld was op in Jezus tot vervulling gekomen was. Maar hij kende Jezus niet. Hij kende hem wel, maar hij kende hem niet. Dat is eigenlijk best heel eng. Om dat zo te zeggen. Want als wij nou van deze man zo lezen. Hè, misschien dat jullie dat ook wel hebben, jongelui. Dat je zegt van, nou, wauw, wat een dominee. Hè? Die man, hij wist, hij was in de Bijbel doorkneed. Hij was vuren van geest. Hij had een geweldige gave van het spreken. En hij kon op overtuigende manier bewijzen dat Jezus de Messias is. Maar hij kende Jezus niet. Hij wist wel van de doop van Johannes. Als hij dat gaat uitdiepen, komt er nog een dimensie bij. Want wie was die Johannes, de doper? Wel, dat was de voorloper van de Heer Jezus. Dat was de man die daar aan de Jordaan stond, die met een geweldig vurig pleidooi tegen de mensen zei, het koninkrijk van God is nabijgekomen, je moet je bekeren. Want de Messias komt binnenkort. En zijn de wannes in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Bekeer je. Johannes was dus een boeteprediker. En hij, deze Apollos, wist dus van die boeteprediking. Ik denk dat als Apollos preekte dat de mensen tot tranen toe bewogen waren. Ze werden ontdekt aan zonde en aan schuld en aan hun verlorenheid. En ze wilden zich geven. Maar hoe dan? En wat dan? Apollos kon hen daar niet in verder helpen. Hij kon ze eigenlijk alleen maar in het nauw brengen en een oproep plaatsen van een bekering voor God. Nou is het op zich natuurlijk ook helemaal niet verkeerd dat je soms eens flink stilgezet wordt. Dat er voor je ogen geschilderd wordt wie je bent en dat als jij zo doorgaat met je leven, dat je dan voor God niet kunt bestaan. En dat je dan het eeuwige oordeel jou dreigt. Maar als dan de weg niet gewezen wordt. Je mag heel eerlijk weten, ik heb dat afgelopen week ook nog tegen mezelf gezegd. Van, ken jij Jezus? Nee, niet. Spreek je vurig over Jezus? Weet je mensen tot tranen toe te bewegen? Ben je doorkneed in de schriften? Maar ken jij Jezus? Ik wil die vraag ook gewoon heel eerlijk aan u stellen. Niet van ben je goed christelijk gereformeerd? Ben je goed thuis in de Bijbel? Lees je iedere dag uit de Bijbel? Doe je aan Bijbelstudie enzovoort? Nou, niks negatiefs daarvan hoor, want ik bedoel, dat kan dan ook weer zo omdraaien van, nou, maakt allemaal niet uit, hè. Als je maar, en dan komen we bij dat derde punt, als je maar van God geleerd bent. Dat zei iemand eens tegen mij ook van, toen ik in Apeldoorn studeerde. Ah joh, dat moet je niet wezen joh, Apeldoorn. Daar wordt alleen maar wat kennis over de Bijbel bijgebracht. Je moet van God geleerd zijn. Ja, daar zit je soms wel zeven mee. Ja, nou goed, dan hadden wij van die hoogleraren, daar kon je dan wel even je vraag kwijt. Want het ene kan natuurlijk niet zonder het ander. Maar hier gewoon eens even daarbij stilstaan. Gewoon even heel eerlijk voor God gaan staan. Heere God, wie ben ik nou voor u? Want er staat hier verder niks negatiefs over Apollos. Alleen, hij kon de mens niet verder brengen. Hij was een schriftgeleerde. Maar wat ontbrak dan bij Apollos? Hij had nog nooit in zijn hart die innige bewogenheid en die liefde van en tot Jezus geproefd. En dat is nou ook wat ik u, jou en mezelf wil vragen. Niet van, ja, belangrijk hoor, weet je veel, tuurlijk, dat is allemaal belangrijk, maar als er nou gesproken en gepreekt wordt over de Heer Jezus en over zijn werk en over zijn liefde, gaat er dan wat trillen in je hart? Dat je zegt, Heer Jezus, ik kan niet zonder u, want u bent de kern van mijn leven en zonder u zou ik helemaal niks zijn. Dan ben je er. Dan denk ik aan dat moment van Johannes 9. Een heleboel mensen toen Jezus daar ging preken, dat hij ging lijden en sterven. En dat hij zijn leven voor hen moest geven. Dan staat er, en velen keerden zich af. En zeiden, deze leer is hard, daar hebben we niks mee te maken. En dan blijft Jezus alleen met zijn discipelen. Die niet geleerd waren, niet doorkneed in de schriften, geen theologische opleiding hadden als Apollos. En Jezus kijkt hen aan en hij zegt, en jullie, wil je ook niet weggaan? En dan komt Petrus met die magistrale woorden. Tot wie zouden wij anders gaan? U hebt de woorden van het eeuwig leven. Heer Jezus, ik zou het me niet kunnen voorstellen om zonder u te moeten leven. Dat is nou kern van het geloof en al dat andere is niet onbelangrijk, maar je kunt niet via dat andere, via geleerdheid en vurigheid, bij Jezus komen. Het begint vanuit je hart. Zul je daaraan denken als je zegt van, ja, maar ik ben niet zo goed van in dit en ik kan dat niet zo goed. Het belangrijkste is je hart voor Jezus. En dat komt dan wel heel sterk aan de orde als Apollos daar in Efeze gaat preken. Want Paulus die is gereisd van Korinthe en die reist naar Caesarea om verslag te doen van zijn werk in de gemeente van Antiochië. Dat was ook de zendende gemeente van Paulus. Die gemeente had hem uitgezonden om in Klein-Azië en in Griekenland het evangelie te verkondigen. En Paulus gaat terug en doet verslag van alle grote daden die God door hem heen heeft gedaan. Intussen is Apollos in Efeze aan het preken, maar intussen zijn ook de reisgenoten van Paulus, Aquila en Priscilla, meegereisd. En zij zijn ook in Efeze aangekomen. Twee eenvoudige mensen, een man en een vrouw, die net als Paulus tentenmakers waren. Geen geleerden, maar christenen met het hart op de goede plaats. En wat lees je daar dan? Toen Aquila en Priscilla Apollos hoorden preken, misschien zijn ze ook wel geraakt en geroerd. En toen hij dat oordeel van God verkondigde, en iedereen als het ware met kippenvel zat, toen stopt het. Ze hebben elkaar aangekeken en gezegd, deze man moet verder geholpen worden. Niet van, wat een waardeloze dominee, blijft alleen maar bij die punten staan. Dat doen wij nog wel eens, hè. Gewoon uitbeoordelen op één preek of op uiterlijk of anderen beoordelen op een levenswijze of stijl. Nee, er staat en ze namen hem in huis en ze legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Ze verkondigden hem niet alleen maar de Christus die komt oordelen, maar ze verkondigden hem ook dat Johannes de Doper naar hem gewezen had. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En ze hadden hem gewezen op het feit dat die Jezus niet alleen de Messias was die kwam oordelen, maar dat Jezus had gezegd: voorlopig gaat die bijl nog even dat schuurtje in. Eerst komt er de tijd van de genade, want het oordeel van God ga ik eerst op mij nemen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Je kunt dat tafereeltje een beetje voor je zien. De geleerde Apollos en de eenvoudige Aquila en Priscilla. En zij vertelden hem over die Heer Jezus, die hij als oordeler verkondigde, dat hij nou ook de verzoener was van de zonde. En het hart van hem is open gegaan. Wonderlijk, hè? Eenvoudige mens en zo'n geleerde. Is dat niet een geweldige aanmoediging om juist ook in deze tijd, misschien juist ook in deze tijd waar aan de ene kant de kennis toeneemt, aan de andere kant dat eenvoudige, dat geloof, om dat uit te dragen op een manier, hij zegt van, daar word je warm van. Weet u, in de kerkgeschiedenis van de vorige eeuw is dat nog twee keer gebeurd. De vader van de afscheiding, dominee Hendrik de Kok, preekte in Ulrum. En daar preekte hij ook over een Christus die hij niet kende. Toen kwam hij een boer tegen, een eenvoudige boer die niet kon lezen en schrijven. Klaas Kuipinga. En de woorden die Klaas Kuipinga tegen hem zei, die sloegen in als een bom in zijn leven. Hij had tegen hem gezegd: dominee, als ik nog één nagelschrap aan mijn behoud zelf moet toevoegen, zou ik voor eeuwig verloren gaan. En dat heeft God in het hart van Hendrik de Kok uitgewerkt. Hij kwam tot geloof en bekering in zijn leven als predikant en werd een totaal ander mens. 50 jaar later gebeurde dat nog een keer. In het plaatsje Beest, in de Gelderland, in de Betuwe. Daar was dokter Abraham Kuyper beroepen. De grote geleerde man van de Universiteit van Leiden. Vrijzinnig. En Abraham Kuyper kwam bij een gemeentelid, Pietje Baltus, een eenvoudige vrouw. Die vrouw die zei: dominee, u verkondigt een half Christus. Ik zal u de volle Christus verkondigen. En dominee Kuyper kwam tot geloof en bekering. En zijn werk heeft veel vrucht gedragen in ons land. God gebruikt gewone mensen. Gebruikt u, jou en mij. Om heel eenvoudig te laten zien waar het om gaat. Wat hebben deze Aquila en Priscilla dan gedaan? Die hebben niks anders gedaan dan te zeggen van wie Jezus Christus voor hen was. En misschien zit jij daar ook mee, of zit u daarmee, dat je zegt van, maar hoe moet ik dat nou? Hoe moet ik dat nou aanpakken? We zijn dit seizoen in onze gemeente bezig geweest, en het zal hier niet anders zijn, een aantal avonden waarin we ouders bij elkaar hebben gebracht van wie de kinderen niet meer naar de kerk gaan. En dat was ontzettend goed. Vanuit psychologisch en allerlei kanten hebben we met elkaar erover gesproken, maar vooral vanuit Gods woord, om elkaar ook te bemoedigen. En het is zo bijzonder als je dan ook zegt van, ik dacht altijd dat ik de enige was, dat je dan daar 60, 70 mensen ziet zitten die met diezelfde vragen tobben. Maar een van die vragen was van, maar hoe bereik ik mijn kind nou? Eigenlijk ook van, hoe bekeer ik mijn kind nou? Nou, we hebben elkaar daar ontzettend mee kunnen helpen. Want het bleek dus dat er vaak alleen maar op deze manier een gesprek kwam tussen ouders en kinderen. Die ouders hadden natuurlijk al maanden dat opzitten kroppen van, ja, ik zie Jan niet meer in de kerk en zijn vrouw en kinderen ook niet meer, want hoe moet dat nou? Ja, je durft als ouders dan ook niks te zeggen. En daar loop je mee en dat wordt een berg en dat wordt nog een grotere berg. En dan komt het op een bepaald moment, ja, dan heb je alle moed bij elkaar gezameld en dan, dan is hij of zij er en dan moet het eruit en dan zeg je, ik zie jou ook nooit meer in de kerk. Bam! Nou, klaar. Gesprek natuurlijk helemaal geblokkeerd. Wat gaat jou dat aan? Denk je dat ik niet geloof? En ik doe dat op mijn manier, ik respecteer het van jou toch ook? En nou, hoe kan ik in gesprek komen met mijn kind? Niet verwijtend. Niet, waarom doe je dit niet meer of doe je dat niet? Ben je een heiden geworden? Maar, vertel eens. Hoe doe jij dat nou? Hoe leef jij nou met de Heere God? Wie is Jezus voor jou? Ik zal je vertellen wie Jezus voor mij is. Zo ontzettend belangrijk. Ik denk dat Apollos daar ook heeft gezeten. Hij werd op geen enkele manier gekleineerd. Maar wat heeft hij zich klein gevoeld, grote geleerd. Hij werd een ongeleerde. Ik heb een Jezus verkondigd die ik niet eens kende. Dat is ook de vraag. Als die kinderen een andere weg gaan, weten ze wat u gelooft. Wat de kern van de inhoud van je leven is. Dat niet alleen maar een stuk kennis is. Dat je niet alleen maar goed weet te vertellen hoe het zit. Maar dat ze je hart erachter voelen kloppen. Een hart dat zonder de Heer Jezus niet kan leven. Als ze dat voelen, dan kunnen ze het in ieder geval respecteren, maar er kan ook een verlangen uit groeien. Die Jezus te leren kennen, waar mijn ouders uit leven, waar ze houvast in hebben. En dat is zo ontzettend belangrijk in deze tijd. Dat je weer helemaal teruggaat naar de kern. Want oh, wat zijn er een ontzettend veel wanbeelden van de Heer Jezus Christus. De ene verkondigt hem als onze lieve Heer die, ach, valt allemaal wel mee, het komt allemaal wel goed. De ander verkondigt hem als een strenge rechter in wiens ogen niks kan bestaan. De ander als een boekhouder die je fouten bijhoudt, waar je één keer alles op je bordje geschoven krijgt in het grote oordeel. De heiland voor de foutlozen, de heiland voor de uitgebuiten, voor de onterechte enzovoort. Een voorwaardelijk geloof. Wat is er niet gesold met Jezus Christus? Daarom is het wel belangrijk dat we leren en onderwezen worden. Maar waar het om gaat, dat is de kern. Wie is Jezus Christus voor jou? En dat kan wel eens zijn dat je dan inderdaad een moment moet krijgen dat je zegt, ben ik mijn hele leven daarmee opgevoed. En toch, als ik heel eerlijk ben, dan weet ik eigenlijk nog helemaal niks. Wat is dan rijk als hij dan met Petrus zegt, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Bij Apollos heeft het in ieder geval heel positief gewerkt. Nee, hij is niet anders gaan preken, in de zin dat hij niet minder vurig ging preken. Nee, hij is net zo vurig gebleven. Maar er kwam een ander accent in zijn preken. Er kwam iets bij van, die Jezus over wie ik spreek, die ken ik nou ook persoonlijk. En dat is zo ontzettend belangrijk, dat je dat in deze tijd laat zien. In deze tijd wordt er gezocht naar waarheid en naar klaarheid, dat is helder. Onze jongeren ontmaskeren dat. Maar waar vooral naar gezocht wordt, is naar identificatiefiguren. Mensen die niet alleen maar het zeggen, maar het ook uitstralen. Die Jezus, die betekent wat voor hem. Die betekent wat voor haar. Dat is de kern van zijn of haar leven. Neem Jezus weg en hij weet niet waar hij het zoeken moet. Dat is Apollos geworden. Even vurig, zei ik, even geleerd. Maar het werd allemaal nog dichterbij gebracht. Misschien sprak hij nog wel over het oordeel, maar hij wees ook de weg van de redding, van het heil van de Heer Jezus Christus. Hij deelde met de mens hoe voor hem Gods woord was opengegaan. Een volle Jezus voor hem. Nu niet alleen maar een spreken over Jezus. Maar er was een relatie ontstaan. Hij kon niet meer zonder hem. En toen gebeurde het ook in zijn hart en in zijn leven. Want toen het van binnen ging gloeien, toen wilde hij het evangelie ook verder brengen. Je ziet ook een innerlijke drang bij hem. Vers 27. Hij wilde naar Achaïe oversteken. Hij wilde het evangelie in Griekenland brengen. En de broeders daar in Efeze zeggen, dat moet je doen. En ze bemoedigen hem en schrijven aan de discipelen dat ze hem vriendelijk moeten ontvangen. En toen hij daar kwam, was hij voor veel christenen tot grote en rijke zegen. Er staat hier ook, onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar en bewees hen uit Gods woord dat Jezus de Messias is. Hij moest erover spreken. En dat is altijd een kenmerk van je hart. Als jij zonder Jezus niet kunt leven, moet je over hem spreken. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Toch is Apollos later, zonder dat hij dat wil en zonder dat hij dat gezocht heeft, ook een struikelblok geworden. Want Apollos is in de gemeente van Korinthe terechtgekomen. En daar in de gemeente van Korinthe is hij tot rijke zegen geweest. Maar daar ging men hem vergelijken met Paulus. Paulus was dus blijkbaar niet zo'n goede spreker en redenaar als hij. En men ging hem vereren, men ging hem opsteken van, die Apollos, dat is een geweldige dominee. Maar die Paulus, dat is niks. Paulus schrijft daar later over in 1 Korinthe 1. Hij schrijft, ik bedoel dit, ieder van u heeft zijn leus. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik van Kefas, ik van Christus. Zijn jullie dan niet onveranderde mensen? Want wie is Apollos? Wat is Paulus? Dienaren tot wie, door wie jullie tot geloof gekomen zijn. En wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Maar God gaf de wasdom. Daar gaat het om. Dat is ook een van de kenmerken van een kind van God. Dat het niet om jou gaat. Maar dat het gaat om de Heere. Dat je de ander bij de Heere Jezus wil brengen. In de gemeente is een grote verscheidenheid. En die verscheidenheid moet er blijven. God heeft u en u en jou zo gemaakt als je bent. Kom met je levensverhaal. Deel dat in gespreksgroepen. Want dan kun je van elkaar leren. De een kan de ander aanvullen. Want het uiteindelijke doel is toch elkaar bij die Jezus Christus te brengen. Vanmiddag hebben we die vraag gekregen. Je christelijk geloof is toch geen buitenkant, hè? Wat voel je in je hart? Voel je dat trillen als het om de Heer Jezus gaat? Zou je zonder hem kunnen? En als hij dan Petrus nazegt, u kan ik niet missen, geen enkel uur, dan weet je, ik ben bruikbaar in zijn dienst. En zeg maar, Heilige Geest, u weet wie ik ben. Kom in mijn hart, geef me gaven om dienstbaar te zijn voor u. Dank u wel dat u Apollos kunt gebruiken en ook mij. Amen. Zullen we afsluiten met dankgebed? Hartelijk dank voor uw woord. Die heerlijke, eerlijke Bijbel. Die niet alleen maar figuren tekent als Paulus en Petrus en Apollos. Mensen die het allemaal zo goed doen. Zoveel presteren. Maar van de grootste in het geloof staan alle zwakheden en kleinheden getekend. Dan hoef ik niet eerst een superman te worden om bij u te horen. Nu mag ik komen zoals ik ben. Als maar in mijn hart in orde is met u. Want dan is ook de bereidheid om mijn leven aan u te geven. Geef dat er herkenning was. Dat ons hart begon te trillen toen we het erover hadden. Kun jij buiten Jezus leven? Of dat er een verlangen is om hem meer te kennen. En ook meer zijn liefde uit te stralen als een werktuig in zijn hand gebruikt te worden. Dank u voor de bemoediging. Dat als het erop aankomt, Aquila en Priscilla, die eenvoudige tentenmakers, belangrijker waren dan Apollos. En ook hier zijn heel wat Aquila's en Priscilla's in deze gemeente. Die hun leven in uw dienst stellen. Maar ook die u nog kunt gebruiken. Voeg ons bij die kudde die u wilt dienen. Die in afhankelijkheid van u willen leven. En willen vertellen hoe Jezus hun hart en hun ziel heeft geraakt. We bidden voor onze jongeren. Geef dat ze veel identificatiefiguren zien in de gemeente. En zeggen zoals zij of hij het geloof beleeft, zo wil ik het ook beleven. We bidden om goede gesprekken tussen ouders en kinderen die zijn losgeraakt van de kerk en van u. Niet in verwijtende sfeer, maar juist in getuigende sfeer, vol warmte en vol liefde. Heere, geef daarbij wijsheid, uw Heilige Geest, want die kan alleen maar de harten aanraken. Maar u wilt ons ervoor gebruiken. Doe het uit genade. Ga met ons deze week weer in. Taken, verantwoordelijkheden liggen voor ons. Geef ons wijsheid en kracht om het alles te doen tot uw eer. Dank u dat de examens de afgelopen week zijn afgesloten. Wilt u geven, Heere, dat de spanning rond de uitslag ook een positieve spanning mag zijn. Als we ons best hebben gedaan dat we het in uw handen leggen. Verblijd ons met goede uitslagen. We bidden voor ons als het werk zwaar is. Als de werkdruk hoog is. We bidden voor ons als we in spanning zijn over het behoud van werk. Zou mijn baan op de tocht staan. We bidden voor hen die ontslagen zijn. Die solliciteren zo moeilijk vinden. Sta ze heel dicht nabij. We bidden boven alles, Heere, help ons om van uw naam te getuigen. We hebben het vanmorgen gehoord. Dat mag wat kosten. Geef dat ons christelijk geloof daarop berekend is. Tot eer van uw naam. Bidden voor de gemeente. We bidden voor familie van de Heuvel. Sterk en zegen hen ook in het midden hier. Met alle kracht die alleen u kunt geven. Zo zijn ze onze ogen op u gericht. Dank voor deze zondag. Dank voor uw genade. Zo oneindig groot. Amen. We geven van onze overvloed voor de dienst des Heren. Gaan dan zingen uit Psalm 64, vers 10 uit de oude berijming. Blijd ons geloof en zingen tenslotte ons slotlied over Gods grote liefde. Liedboek 4, 81, 1 en 2. willen we ook samen doen. In de naam van onze grote God belijden met de woorden van het apostolicum. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam. Ik geloof de vergeving van de zonden en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Met dit gezongen gebed deze week in, laat zo de liefde van Christus door u heen stralen. En ga met de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allemaal. Amen.